awards als vliegwiel voor je agency. Hoe creëer je een winnaarsmentaliteit binnen jouw bureau? Daarover praat ik met Pierre Nolen van Monks. Mijn naam is Fabian en dit is de Verkenners Podcast. Voordat we starten met het gesprek, wil ik even onze sponsors bedanken. Simplicate, Leadinfo, Liquid en Your First Finance. En dan nu door naar de podcast. Hey Pierre.
Hey.
Yo, welkom. Hey, zoals altijd beginnen we met een stelling.
Ja.
Dus hier komt hij gelijk.
Yes.
Awards winnen zegt niets over hoe goed je bureau is, maar vooral over wat voor cultuur je hebt.
Ja, 100%. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik vind als jij als bedrijf awards wint en veel awards wint, zegt dat zeker wat over je bedrijf. Het zegt waarschijnlijk ook iets over je cultuur, want je wint niet zomaar een award. Awards worden vaak geselecteerd of gekozen door vakgenoten. Mensen die in een kamer met elkaar discussiëren of bepaald werk goed genoeg is. En als je daar dus een prijs mee wint, dan zegt dat wel degelijk wat over je bedrijf. Of het een soort van garantie is voor vaste klanten, dat is daar gelaten. Maar dat het wat zegt over de cultuur, dat is zeker iets waar je vanuit kunt gaan.
Ja, precies. Het is echt een cultureel dingetje. En het is niet zozeer dat als jij een award wint, dat het alleen maar constant met kwaliteit te maken heeft. Heeft ook met ja, hoe die cultuur überhaupt in elkaar zit.
Ja, zeker. Ik bedoel, kijk, als je één keer een award wint en that's it, dan zegt dat ook wat, hè? Ik bedoel, dan is het misschien een eendagsvlieg of een soort van een geluksmomentje die je hebt gehad. Weet je, een perfecte samenkomst van exact de juiste factoren, de juiste klant, het juiste team. Maar als jij als bedrijf consistent prijzen kan winnen, dan zegt dat wat degelijk wat over de cultuur, weet je. Dus, een winnaarscultuur of een bedrijf dat prijzen wint, dat trekt ook talent aan. Weet je? Dus dat is een soort sneeuwbaleffect wat de hele tijd doorgaat. Ja, dus ja, zeker.
Dat vliegwiel van award leidt tot meer exposure, leidt 100%. Tot meer klanten waar je mogelijk awards mee kan winnen, leidt tot meer mensen die jouw bureau interessant vinden, die kwaliteit hebben, die ook weer gaan zorgen dat daar die awards uitkomen.
Ja, de nuance die je wel moet maken is dat het is geen garantie voor vaste klanten. Weet je? Het is niet soort van, oké, nu heb ik prijzen gewonnen, nu heb ik voor eeuwig klanten. Nee, dat is het niet. Je moet jezelf altijd weer bewijzen. Maar het is wel de ingang naar klanten. Precies. Het is exposure. Je staat in de spotlicht. Mensen praten over je. Talent praat over je. Ja. Hey, kijk, dat bedrijf heeft weer een prijs gewonnen. Oef, weet je, ik moet ze even in de gaten houden. Weet je? Dus het zorgt voor exposure en soort van momentum. Ja. Maar ja, als bedrijf moet je wel consistent blijven. En je moet wel blijven performen. Weet je? Dus het begint met een prijs. Maar je moet daarna wel doorpakken.
Ja, precies. Ja. Nou, tof. Ja. Hey, het woord winnaarscultuur is net al gevallen. Daar gaan we dadelijk helemaal diep op in. Maar voordat we dat doen, wie is Pierre?
Nice. Ik ben Pierre. ik werk bij Monks. Het is een bedrijf waar ik al heel lang werk. Maar als je vraagt om een klein beetje een brug te slaan met het winnen van awards. Ik ben vrij competitief aangelegd. En dat zit iets in mijn jeugd, denk ik. Het is iets wat ik heb oudere broers gehad. Ik moest altijd opboksen tegen ze. Dus ik moest me altijd bewijzen. En ik denk een beetje dat die bewijsdrang misschien door heeft geslagen naar een soort van het werk. En ik heb een bedrijf gevonden die diezelfde mindset had en mijnzelfde mentaliteit. Ik noem het altijd een klein beetje met topsport. Een soort van, er zit ook een bepaalde mate. Het is alleen maar competitie, weet je. Het is een soort van het beste willen zijn. En dat zit gewoon in mijn aard. Dus als je praat over winnaarscultuur, ik identificeer me ook wel graag altijd als iemand die daar graag bij wil horen. Ik wil altijd het beste zijn. Of het nou sporten is, of ik ben nu weer begonnen met hardlopen. Als ik met mijn zoon loop FIFA te spelen of een vechtspelletje, ik moet winnen.
Arme jongen.
En daar durf ik gewoon vooruit te komen. Ik durf er gewoon vooruit te komen. Dus all good.
Alright. Hey, en je zei al Monks. Hoe ben jij ooit in de agency-landschap terechtgekomen?
Ik heb het Grafisch Lyceum gedaan. Ik ben daar als grafische multimedia vormgever. Toen ben ik gaan interaction designen. Toen ben ik even per ongeluk in Eindhoven terechtgekomen als industrieel ontwerper. Toen dacht ik, nee, dat doe ik toch maar niet. Toen ben ik toch nog mijn studie gaan afmaken. En ben uiteindelijk gerold binnen digitale productie bij Monks. Media Monks destijds, 2006 ongeveer. Ik heb daarvoor nog wel wat andere kleine stages gelopen. Maar Media Monks destijds was mijn allereerste echte ervaring, professionele werkervaring, zeg maar. En ik ben daar nooit meer weggegaan. Het is 2006.
Ja.
En het is nu 2006, dus we bestaan echt al 25 jaar. Oh, sorry, maak ik nou een rekensommetje?
Ja,
nee, sorry. 2001 waren zij begonnen. Juist. Ik zit hier 20 jaar. Ja. Ik zat al na te denken, hè? Klopt niet. Nee, Mediamon bestaat dit jaar 25 jaar. En ik tik dit jaar de 20 jaar aan.
Ja,
tenure.
Precies.
Dus 20 jaar bij hetzelfde bedrijf. Begon als stagiair. En eigenlijk helemaal opgeklommen tot het leiden van kantoren. En nu dan op Europees niveau. Dus
Je leidt Monks en dan de productieafdeling van Monks in Europa.
Ja, dus de content tak. Eigenlijk hebben we onze business gesplitst in twee takken. Eigenlijk een beetje technology en content. En dus eigenlijk het maakwerk. Ik ben van origine een maker. Dus ik heb vroeger altijd animaties gemaakt. Ik heb een klein beetje Flash geprogrammeerd. Nu ik vond het ineens leuk om mensen management in te gaan. Dus van maker naar management.
Mm-hmm.
En dat doe ik dus nu op Europees niveau.
Ja, precies. En 200 man hadden we het net over gehad.
Ja. Dus een mannetje of 200, 250 volgens mij over heel Europa. Dan praat je over de kantoren waar ik over supervisie over hou. Dan praat je over Amsterdam. Dan praat je over Madrid. Over Milaan, over Londen. En volgens mij mis ik er nog eentje. Duitsland hebben we ook nog. Dus dat zit er ook nog bij.
Juist.
Ja, dus daar hebben we dus allemaal teams zitten die allemaal makers zijn. Dus die het mooiste werk maken. En daar mag ik wat over zeggen.
Ja, precies. Ja, ja, en het zijn juist die makers waar we nu in de... Ja, de ene noemt het transformatie, de andere noemt het de revolutie waar we zitten als branche. Waarvan heel veel zeggen, die makers, die hebben we niet of minder nodig. Hoe kijk jij daar nu naar? Wat is in jouw ogen van ja?
We hebben ze op een andere manier nodig.
Juist.
Kijk, het is echt niet zo dat wat we nu hebben, dat we daar dat we makers compleet kunnen weggooien. Nee, dat is absoluut niet het geval. Wat wel het geval is, is dat we opnieuw moeten kijken hoe we het werk moeten doen. Weet je? Dus een heel, heel goed voorbeeld hiervan was... we hebben een team aan concept artists binnen Monks. En met de komst van AI en deze hele industriële revolutie die waar we nu middenin zitten... wordt het werk is gewoon anders. De manier waarop we het doen is gewoon anders. En als je daar meegaat met dat landschap, dan kun je jezelf herdefiniëren. En als je dat niet doet, dan blijf je stilstaan. En dat is prima. Maar dan ga je dus niet mee met deze wave. Als je meegaat met deze wave, dan kun je de output ook beter maken. Letterlijk beter maken. Weet je? En ik denk dat dat een stukje opportunity is ook voor heel veel mensen. Maar die moeten het wel als een opportunity zien. Weet je? Die moeten wel zien, oh, dit is wel echt een kans om mezelf te herdefiniëren. En dat is eigenlijk een beetje wat er nu op dit moment gaande is, toch? Want ga je mee? Ga je jezelf herdefiniëren? Durf je jezelf in de ogen aan te kijken van, hey, ik moet veranderen nu? Of blijf je koppig stilstaan, zeg maar, weet je? En ik denk, dat is een hele duidelijke split nu. Ga je mee? En heel veel mensen zijn nu al aan het meegaan, hoor. Maar dit is al iets waar we de afgelopen 2 jaar mee dealen.
Ja.
Het is alleen maar mooi om te zien dat mensen die 2 jaar geleden al die stap hadden gemaakt, dat ze nu echt een soort van unicorns zijn, zeg maar, op dit moment. En dat is echt fantastisch om te zien, om even een voorbeeld te geven. Ik had iemand uit het team, motion designer, pretty mediocre, wel oké werk gewoon. Maar die is nu op AI-gebied, zeg maar. En alle juiste laatste tools is helemaal een soort van een unicorn geworden, echt een rockstar. Yes. En ja, dat soort success stories, daar ga ik wel hard op.
Juist. Maar wat zie je dus, wat voor skills of wat voor mindset heeft dit voorbeeld?
Ja, goed dat
waardoor
je dat zegt.
Waardoor die verandering juist kan maken.
Ja, goed dat je dat zegt. Mindset is everything. Mindset, en dan heb ik het puur over, ben je nieuwsgierig? Weet je, ben je nieuwsgierig? En het is misschien een klein beetje een buzzword, maar iedereen heeft het over taste. Maar taste is echt zo belangrijk. En ik denk die combinatie van ben je nieuwsgierig, je curiosity, weet je, dus ben je curious aangelegd. En heb je gevoel voor smaak. En smaak is niks anders dan je smaakpalet zo breed mogelijk houden. Door zoveel mogelijk te proeven en zoveel mogelijk te kijken van wat echt vet is. Ja. En daar je eigen jus aan toe te voegen. Dat is jouw smaak. Combineer dat met ik ben heel erg nieuwsgierig. Dat is de juiste mindset. Want als je nieuwsgierig bent, ga je ook dingen afvragen. Je gaat dingen vragen, je gaat dingen uitproberen. Je gaat op zoek naar dingen. En ik denk dat als je vraagt naar wat is die mindset, be curious. Want dan ben je hongerig. Je bent nog steeds op zoek. Zodra je dat niet meer hebt, als je niet nieuwsgierig bent, dan ga je ook nooit vooruit. Weet je? Je bent nooit iemand die dan gaat afvragen wat ik doe. Is dat nog steeds de juiste manier of het beste? Of what's out there, zeg maar.
Juist. En zie je dan dus ook dat, en laten we even, noem ik het vroeger, ja, om het al ja, even ja, in het vorige tijdperk, dat juist deze mensen die wel die nieuwsgierigheid hadden, ja, maar eigenlijk onder tijdsdruk stonden om gewoon maar dingen op te leveren en daardoor ja, niet die nieuwsgierigheid konden voeden, omdat die tijd er gewoon even simpel niet weg was. En die er nu wel is gecreëerd doordat ze 16 verschillende opties kunnen uitproberen, omdat AI dit voor ze regelt. Of kijk je daar iets anders naar?
Ja, ik weet niet precies wat je vraag is. Als je in soort van krijg je de tijd om jezelf te ontwikkelen. Ik weet niet of dat een vraag is.
Nou, waar dat voorheen misschien minder was. Om die nieuwsgierigheid tot uiting te laten komen. Ja. Waar dat nu misschien veel meer is. Want even motion design als voorbeeld. Ja. Ja, hey, we willen dat je deze dit stukje motion design oplevert. Je hebt een week om dit bij deze klant te fixen. En dat hij nu dat hij toen dacht. Ja, shit, als ik het moet afronden, dan gebruik ik maar wel de kennis die ik nu al heb.
Ja, ja, ja.
En ik kan misschien maar een heel klein beetje nieuw onderzoek doen, want het moet op tijd af. Waar je nu kan zeggen, ik ga volledig onderzoek en ik laat gewoon 16 AI-machines aan de slag om allerlei opties uit te proberen.
Ja, dus als je het puur hebt over tijd, want als je het nu hebt over, kijk, de tijd die je toen had en versus de tijd die je nu hebt, ja, 100%. We doen nu een productie waar we voorheen 4 maanden de tijd nodig hadden met een team van 15 man. Kun je nu gewoon met z'n drieën doen in een week, zeg maar. Ja. Weet je? Dus dat is 100% veranderd. Alleen dat stukje nieuwsgierigheid, dat bestond altijd al, zeg maar, weet je. En inderdaad, hoe pas je het toe? Hoe ga je het doen? Dat is even iets aan jezelf ook. Kijk, als ik gooi het altijd weer terug naar mezelf. Ik had destijds ook nooit altijd tijd op werk of dingen om tijdsdruk of whatever. Maar ik probeerde wel altijd in mijn eigen tijd te kijken naar hoe kan ik beter worden, zeg maar, weet je. Dus natuurlijk, het is niet voor iedereen weggelegd. Maar als je genoeg tijd en energie spendeert aan jezelf. En als een bedrijf jou die ruimte geeft, dan is het natuurlijk heel erg mooi. Maar je bent ook vaak aan jezelf aangewezen. Ik bedoel, wat voor tijd en energie steek je er zelf in? Hoe nieuwsgierig ben je van nature aangelegd, weet je? Ben je fucking nieuwsgierig? Dan ga je er misschien ook wat harder aan trekken, weet je? Dus dat is een beetje voor iedereen voor zich.
Ja, maar je schetst hier wel in iets wat jullie misschien ook zoeken binnen de mensen die jullie binnen willen halen. Die winnaarsmentaliteit hebben. Die dus ook die drang hebben
100%.
Om zichzelf te verbeteren. En 100%. Daar de opofferingen die daarbij horen ook kunnen en durven te leveren.
Ja, en daar stip je echt iets aan. Want dat is echt niet voor iedereen weggelegd. Nee. Dat is echt niet voor iedereen weggelegd. En soms merk ik een klein beetje, en dat is misschien mijn boomer vibe, zeg maar. Als ik kijk naar misschien een nieuwere generatie die misschien op een andere manier een andere cultuur hebben meegekregen vanuit hun opvoeding. Dat wel degelijk iets is waar gewoon best wel wat verschil in zit, zeg maar, weet je. Dus, maar 100%. Je kijkt naar mindset, je kijkt naar hoe iemand in de wedstrijd staat. Wat voor passie daarachter leeft. En dat merk je al direct in een gesprek. Ja. Weet je, en dan kijken we nog niet eens naar het werk. Maar hoe sta je in je leven en hoeveel wil je ervoor geven, weet je? Wil je echt mooi werk maken? Ja, wat voor opofferingen
komen erbij.
Jezus,
ja,
mooi.
Zeker.
Mooi zin.
Nee, ik ben het helemaal met je eens. Je maakt al een beetje dat haakje naar topsport.
Ja.
Dat zie je daar in mijn ogen ook. Ik neem even... Ja. meest flauw voorbeeld ooit, maar Cristiano Ronaldo
100%
is gewoon
Ronaldo.
Iemand die dit bewijst.
Kijk, 100%.
Hij heeft toptalent, maar na een training ging hij nog even dat stukje extra doen om die puurheid in bijvoorbeeld vrije trap of zo voor elkaar te krijgen. Moet je hebben als je volgens mij dat verschil wil maken en de beste wil zijn.
Ja, en dat merk je een klein beetje als je met mensen praat. En als zij zeggen, wat heb je dit weekend gedaan? Of ben je op kantoor geweest? Zeg ik, ik heb even wat doorgewerkt omdat ik echt wat wilde afmaken. En dan zegt ze, waarom doe je dat? Weet je? Dus dan zie je dat daar al een mismatch is van de intentie van wat je doet. Ik heb destijds een keer met mijn team hebben we een weekend doorgehaald met pizza's en bier. En ik drink zelf geen bier, maar gewoon lekker gewoon chillen. En soort van lekker rammen door zo'n weekend. Omdat we heel graag iets wilden winnen. Ja. Zeg maar. En dat was allemaal natuurlijk heel erg gezond. En ik zeg gezond omdat het iets is wat we met z'n allen deden. Uit pure soort van intentie. We willen samen wat bereiken. Dat was niet een manager die zei, jij moet overwerken. Nee, laten we samen iets moois maken. Weet je? Ja. En dat is een hele andere insteek. Maar je moet dat snappen. Als je dat niet snapt, dan ga je het inderdaad zien als werk. Dan ga je zeggen, maar ik krijg hier niet voor betaald. Of whatever. Nee, onze intentie is om bij de beste te horen. En om iets moois te maken. En iets te leveren waar je trots op kan zijn. Weet je? En dat... Daar is sacrifice voor nodig, dus opoffering voor nodig. En dat is iets wat je moet snappen. Ja. En wat je zegt, het is een mindset.
Ja. Ja. Oké, en dit is ook iets waar je zei al van, bij Monks kwam ik binnen en toen voelde je je eigenlijk gelijk op die plek door juist deze dingen?
100%. Kijk, ik ben erbij gekomen bij Monks 20 jaar geleden. Toen waren we met een mannetje of 15 of zo. Dus het was heel erg start-up vibe-y.
Ja.
Die start-up vibes zijn zo belangrijk, jongen. Die zijn zo... want je bent dan gewoon een unit. Je kan niet je... hoe noem je dat? Je kunt je niet verbergen achter bureaucratie... binnen een hele grote corporate onderneming. Ja. Je bent gewoon een van het team. En het is heel duidelijk wat jouw inbreng is... en wat jouw waarde is. En als iedereen met diezelfde mindset zit... waar we het net over hadden, weet je... ben je nieuwsgierig, ben je heel erg cheerful naar je team toe, weet je? Dus als iemand iets moois maakt... gingen we vaak met z'n allen om die tafel staan... om zijn wow, holy fuck, wat heeft hij weer gemaakt? Of ging weer een ander... iemand had een design gemaakt. Oh, cool, laten we allemaal even kijken. Had iemand weer iets heel... een vette sound design gemaakt. Nou, gingen we met z'n allen weer luisteren. Oh, holy... Dus die soort van... het collectieve belang in zo'n team, dat is heel erg belangrijk. En dat hadden we heel erg toen tijdens de start-up vibes, helemaal het begin van Monks. Maar dat is wel heel erg belangrijk. Ja, dus dat heb ik wel heel erg goed gevonden met de juiste mensen. En daar moet je ook maar een klein beetje misschien geluk mee hebben.
Ja, precies. Want daar wil ik het even nog wat verder over hebben. Over die, het is best wel een winnaarscultuur. Ja. Of, je zei het zelf al, ik wil overal de beste in zijn. Ja. En jij vond daar mensen die dat ook waren. Nou, Monks is knetterhard gegroeid nadat jij aan boord bent gegaan. Ah, misschien wel mede door jou, maar je hebt meegemaakt dat daar heel veel mensen bij kwamen.
Ja.
Hoe bewaak je dan toch zo'n winnaarscultuur? Want je zegt zelf, het is niet voor iedereen weggelegd.
Ja. Nou, we hebben echt wel wat ups en downs gehad, hoor. Daar moet ik wel even heel erg eerlijk in zijn. Kijk, we zijn natuurlijk heel groot geworden. En op het moment wanneer je heel groot wordt... raak je af en toe een beetje die start-up vibes kwijt. En die start-up vibes zit hem in dat je als team de intentie snapt. Weet je, waarom willen we prijzen winnen? Is omdat we willen groot worden. We willen de eerste zijn. We willen het beste werk maken. We zijn trots op het werk dat we maken. Op het moment wanneer je heel groot wordt en je krijgt mensen binnen die journey niet hebben meegemaakt. Die zien eigenlijk alleen maar nog, we winnen prijzen, maar het heeft geen substantie meer.
Nee.
Dus je krijgt ineens een mismatch van alignment op hoe zwaar zo'n award weegt. Voor de mensen die er zijn begonnen als een start-up, zo'n prijs wint is heel zwaar. Is heel erg, er zit zoveel waarde aan. Voor mensen die er later bij binnenkomen, die gaan mee op deze wave. Maar daar is het net een ander gevoel bij, zeg maar. Dus ja, om dat te managen, daar zit challenge in, daar zit uitdaging in.
Ja.
Maar we zijn nu wel weer op een punt dat we een alignment hebben, nu met z'n allen. Weet je, dat we weer een soort van, oh vet, weet je, dit is waar we naartoe gaan. Dit is dus één visie, dit is wie we willen zijn. We willen het beste werk maken, nu wel met AI. Maar AI moet niet meer een soort van de boventoon voeren. Het moet zijn het beste werk. Ja, en wat voor tool je daarvoor gebruikt, ja, dat is daar gelaten.
Juist.
Maar we gaan wel weer naar het beste werk, zeg maar, weet je. En ik denk, als je die alignment hebt door de organisatie, dan then you're on a good start, zeg maar. Dat is echt heel belangrijk.
Ja, precies. Ja. En zeg je daarmee ook, die het beste werk was voor niet meer iedereen het belangrijkste binnen het bureau.
Ja, klopt. Ja. Klopt. Ja. Want iedereen heeft een andere, ja, die heeft een andere gewicht, die heeft een andere lading aan zo'n award, weet je. Die komen binnen en die voelen niet de urgentie misschien van wat dat is precies. En ik denk dat het dat iets is wat waar je in meegenomen moet worden. Jij moet als bedrijf heel erg kijken naar het team en naar de mensen die er zitten. En die moet je meenemen in een soort van waarom is dit waardevol voor ons? Weet je? Het is een constante manier om onszelf te profileren tegen de industrie. Een soort van, hey, wij zijn nog steeds relevant. We winnen nog steeds prijzen. Ja. Weet je? Dus, en ik weet dat daar soms een klein beetje droog mee wordt omgaan. Weet je? Niet alleen binnen onze organisatie, hoor, maar gewoon over het algemeen in de hele industrie. Soms wordt een beetje nagekeken van, ja, het is een beetje gek, man. Het is een beetje Amerikaans of whatever. Ja. Maar het is wel degelijk. Het zegt iets over je bedrijf en het zorgt dat je relevant blijft.
Ja, ja. Zeker. Oké, want wat deed het met jou als er een award werd gewonnen? Hoe,
ik kan je wel een klein beetje een verhaaltje vertellen. Voor destijds was de FWA een hele belangrijke prijs. Dus de Favorite Website Award. En we hadden er destijds eentje gewonnen. En nog eentje gewonnen in een jaar. En dat was het. En toen kregen we ineens een droogte van 3 jaar. Geen awards. Dus wij mikten echt op. Nee, we moeten echt weer die FWA winnen, man. We moeten met z'n allen die FWA winnen. En toen hebben we teams aangepast. Teamsamenstelling aangepast. We hebben letterlijk onszelf op een verdieping gezet. En soort van, hey, dit is dat team dat het gaat doen. Toen hebben we een project gedaan. En echt alles gegeven. Echt waar. We hebben op design, UX, we hebben animatie, sound, hebben alles op gekeken. En zo van, ja, dit is het. Als dit hem niet is, dan weten we het ook niet meer. Nou, toen hebben we hem ingezonden. Dan hoorden we een tijdje niks. Totdat, ik ging zelfs op vakantie. Kun je nagaan, ik kan dit nog herinneren. Ik ging op vakantie en ik kreeg een belletje van Wesley, de eigenaar, de founder van Monks. En die zei, hey man, we hebben hem gewonnen. Maar ik dacht zelfs toen nog dat het een grap was. Zo erg zat ik ermee. En toen kwam ik terug en toen hadden we hem gewonnen. Ecstatic. Ja. En dat was, dat is heel grappig, dat was de eerste FWA die we hadden gewonnen. En na die FWA zijn we niet meer gestopt met winnen.
Ja.
Als je letterlijk naar de FWA-website gaat, kun je zien van dat moment, een soort van droogte. Op een gegeven moment winnen we 1 award. En daarna zijn we gewoon niet meer gestopt met winnen, zeg maar. Dat is echt bizar, zeg maar. Maar dus dat was echt een heel belangrijk moment. En ik hechtte daar heel veel waarde aan, weet je. Voor mij individueel, maar ook natuurlijk ook, het is een journey met z'n allen, weet je. Het feit dat we met z'n allen zoiets van, dit is zo belangrijk voor ons. En als je het dan ineens wint, ja.
Precies, met daardoor de cultuur nog meer versterkt.
100%.
Ja.
100%.
De inzet ging eigenlijk nog eens verdubbeld.
100%.
Er was al 110% inzet en daarna ging het 120.
Wat daardoor. Je daarna gaat krijgen is dat je een soort van onderlinge, hey man, fuck, jij hebt op dat project gewerkt, jij weer een FWA gewonnen. Oké, nu ga ik laten zien dat ik dat ook kan. En het werd een soort van een winners game. Een soort van, iedereen ging soort van, kijk, het werkt gewoon net zoals negativiteit beïnvloedt. Als je gewoon rotte appels hebt of als je negativiteit op de werkvloer hebt, dat straalt door naar de rest. Maar positiviteit ook. Ja. Weet je, dus op het moment wanneer je iedereen hebt die daar voor gaat en die het mooiste werk wil leveren. Hè? Het gaat puur om, jij bent een maker, je bent een creative, je bent iemand die mooie dingen maakt. En als je daar ook nog een prijs voor krijgt, zeg maar, dat is ja, je wordt waardeerd, je wordt erkend, weet je. En dat is een heel gaaf gevoel.
Finance is altijd een ondergeschoven kindje geweest in agencyland. En ja, dat is wel zonde, zeker in deze tijd.
Daarom even een momentje voor 2 van onze sponsoren. Your First Finance en Liquid.
Your First Finance is een finance agency en ja, ze richten zich eigenlijk speciaal in voor onze branche. Niet alleen in het draaien van je administratie en je jaarwerk, maar juist echt als een strategisch partner die begrijpt hoe onze markt werkt en wat voor ons belangrijk is. Samen maken ze een finance ritme, leveren ze echte inzichten in de performance van jouw bureau.
En hiervoor gebruiken ze Liquid. Een dashboard dat zowel goede inzichten geeft in de prestaties terug, maar ook goede voorspellingen doet naar de toekomst. Hierdoor heb je meer grip op je financiële resultaten en ook je cashflow. Meer info? Ga naar yourfirstcfo.nl en getliquid.app. En dan nu terug naar de show. Ja, vind ik super interessant, want heel veel bureaus hebben ergens in hun achterhoofd... Ja, het zou wel tof zijn als we een keer een award winnen. Of we zouden eens een keer aan die award mee willen doen. Of ik weet ook van andere bureaus dat het letterlijk gewoon een van hun jaardoelstellingen is. We willen minimaal genomineerd worden of die award binnenhalen.
Ja.
Wat is er dan voor nodig om die ook van zo'n doel ook daadwerkelijk iets...
Ja, goede vraag.
Te krijgen.
Goeie vraag. En je geeft hem eigenlijk al een klein beetje aan. Op het moment wanneer je zegt... Ja, het lijkt me leuk om wel een keertje een prijs te winnen... begin je al verkeerd.
Juist.
Weet je, je moet hem eigenlijk al op de horizon zetten. Een soort van... Deze gaan we winnen. Oké, maar wat hebben we hiervoor nodig? Dat is het team. We hebben de opportunities nodig. Maar ook een klein beetje de omgeving. Iedereen moet snappen dat we deze prijs willen winnen. Dus je zet alles op alles... om daar te komen. En het kan met een omweg, weet je. Maar als je hem heel erg duidelijk neerzet van... hey, we gaan deze een keer winnen... er zit al een andere toon aan... dan het lijkt ons wel een keertje leuk om een prijs te winnen.
Exact.
Snap je? En ik denk dat dat al het verschil is. Het verschil is al een hoe spreek je het uit... en hoe graag wil je hem winnen. Als je hem echt graag wil winnen, kan je hem winnen. Maar je moet je team erop aan... weet je, je moet ook heel erg eerlijk zijn naar je organisatie.
Ja.
Gaan we hem winnen met de mensen die we nu hebben? Heel eerlijk, weet je? Dat is het ding. Want ik geloof ook heel erg in het juiste talent, weet je? Heb je een team in huis dat die zelf de mindset gaat hebben, weet je? Maar die mindset moet al van bovenaf komen, hè? Dus de directeur van het bedrijf, de managers en so on, die moeten allemaal diezelfde visie delen. Dan kan het niet anders dan dat je wat gaat winnen.
Ja,
het kan precies. Niet anders. Niet de eerste keer, maar misschien de tweede keer. Misschien niet de derde keer, maar wel de vierde keer, zeg maar. Weet je? Dus,
ja, precies. En dit is ook denk ik wel waar je iets heel moois aanraakt. Ja, het moet van boven naar beneden. Volgens en je moet eerlijke vragen gaan stellen. Gaan we het met dit team winnen? Hebben we de juiste ingrediënten?
Ja.
Zo niet. Wat moeten we daaraan gaan veranderen? Je kan ook anderen aanspreken op het feit van... zo gaan we het niet winnen. Hè? Als je dat gesprek moet kunnen.
Ja, en ik wil hem nog wel nuanceren. Want gaan we het met dit team winnen? Betekent niet, dit team moet weg en dan moet een nieuw team in komen. Nee, maar je kunt opschalen. Je kunt mensen verantwoordelijkheden geven die misschien buiten hun eigen rol zitten. Waardoor ze moeten zwemmen. Waardoor ze moeten groeien. En dat is ook iets wat heel erg belangrijk is. Je kunt mensen gewoon echt wel upskillen door ze heel veel verantwoordelijkheden te geven. Vrijheid te geven. Ja. Want je kunt jezelf laten verrassen door mensen hoeveel talent ze eigenlijk hebben. Maar hoe je als manager dat kunt afremmen.
Ja.
Door je eigen onkunde. Dat gebeurt ook vaak. Weet je? Dat je gewoon als manager zijnde, dat je mensen klein houdt. Dus als je kijkt naar heb ik het juiste team in handen, dat gaat echt van boven naar beneden. Weet je? Dus als je al als leider niet competent bent om soort van dat doel te behalen, dan ga je dat nooit kunnen vertalen naar een manager die dan weer een team onder zich heeft, die dan weer daaronder zit. Dus al die lijntjes moeten kloppen.
Ja.
En daar is een soort alignment voor nodig, maar wel een heel eerlijk gesprek inderdaad. En dat mag gewoon. Je mag gewoon een eerlijk gesprek hebben naar... Daar willen we naartoe gaan. Dus waar je net mee begon... we zouden wel eens een keer een prijs willen winnen... komt voort uit van... ik weet niet zeker of ik dat ga redden met mijn huidig team. Ja. Nou, dan moet je gaan kijken... oké, moet je ze meenemen in dit verhaal. Van waarom is dit belangrijk voor jullie, weet je? En waarom... Ik ben ook blij dat ik dit verhaal mag vertellen. Van het is heel erg belangrijk voor ons geweest... en misschien zijn we wel een hele extreme variatie op dit. Maar de kern is nog steeds belangrijk. Awards winnen gaat gewoon voordelig zijn voor jouw organisatie. Dat is gewoon een feit.
Ja, zeker. En ik ben een nog maximaler eens als je denk ik voor de grootste merken wil winnen.
Zeker.
Of werken. Ja. En als je kans wil maken op awards, dan heb je juist weer meer kans als je grote merken hebt. Dus daar dat vliegwiel waar we het eerder over hebben, zit daar heel erg aan verbonden.
Ja.
Maar wat ik te vaak... bij anderen heb gezien en misschien zelf in het verleden ook wel in die valkuil ben getrapt, is het zou wel tof zijn, toch? Ja, het zou wel tof zijn. Kom, we zetten het erop. Dan moet je het gewoon ook niet doen. Want er is ook gewoon een wereld waarbij je niet wint en ook agency kan zijn.
Tuurlijk.
Dat is een hele andere cultuur alleen. Ja. En dan moet je dus niet een soort van stukjes uit een winnaarscultuur proberen toe te voegen aan een niet-winnaarscultuur, die er ook gewoon mag zijn. En dat heb ik denk ik zelf ook in het verleden wel eens een misvatting over gehad. Maar ik zie het ook wel heel veel om me heen gebeuren, dat mensen op die manier ermee mee bezig zijn.
Ja, zeker. Het is wel een soort bepaalde commitment. En ik denk dat ik wat zeggen.
Dat is een goed woord eigenlijk. Ja, commitment is belangrijk.
Ja. Het is een winnaarscultuur en daar vereist een commitment. Er is een commitment voor nodig, maar dat is hetzelfde met topsport. Hoe wil jij winnen? Er vereist gewoon een bepaalde commitment dat je vaker moet trainen, dat je je harder moet inzetten, dat je harder moet rennen, dat je, weet je, er zijn gewoon bepaalde dingen die je ook moet laten. Slechte eten, whatever. Dus er zit gewoon wel een balans in. En dan raak je ook een klein beetje soort van wat is het gezonde balans? Wat is dit? Maar dat heb je ook met topsport. Ik denk als je een heel goed team hebt, kun je aan elkaar ook zien wanneer het voor iemand anders te veel wordt. Of wanneer mensen te hard gaan. Het is heel belangrijk dat je elkaar daarop ook aanwijst. Op aanspreekt bedoel ik. Maar ja, dat is een soort van gezonde balans tussen een soort van hoe perform je op het best zonder dat dat een negatieve impact hebt op mentaal of fysieke gezondheid.
Ja, precies. Want misschien in het gesprek zetten we het wel neer als zo'n van, nou, je moet 24 uur per dag er alleen maar mee bezig zijn. Ja. Maar dat is niet hoe het werkt natuurlijk. Ja, je bent verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling en je eigen stappen. En daar zal je soms ook wat tijd in moeten steken die niet letterlijk binnen de, nou, laten we het even, de kantooruren zitten. Dus daar ben ik het 100% mee eens. Ja. Maar je moet ook juist goede ontspanning vinden in die tijd. Want anders ga je inderdaad gewoon niet je beste zelf.
En ik kan hier echt te vet op inhaken. Ik bedoel, als je ook kijkt naar leeftijd en situatie. Dat je tikt hier echt wel wat aan wat wel heel erg belangrijk is. Want het voelt nu echt als een soort sprookje van ja. Als jij een gezin hebt en je hebt 3 kinderen en je woont ver weg staan en whatever. Ja, dan maak je het zelf ook heel moeilijk om die commitment te geven. En inderdaad, het draait om uiteindelijk die commitment. Wat kun jij... Waar kun jij aan committen om mee te doen aan winnaarscultuur, zeg maar, weet je? Juist. En dat is heel belangrijk. Ja. Met Monks in die tijd bestond eigenlijk alleen maar uit jonge mensen die geen ouder waren, weet je? Dus als je geen kinderen hebt en dingen, dan kun je echt heel hard gaan.
Ja.
Dus daar ligt het ook aan. Dat ligt ook aan dat. Kijk, wij hebben onze bouwstenen al staan. Dus je hoeft daar niet meer zo hard op te gaan zoals we dat deden. We hebben nachten doorgehaald, omdat we het echt leuk vonden. We gingen echt op kantoor gewoon doorhalen. En als je zondag iemand op het kantoor tegenkwam, was het geen verrassing. Zeg maar. Dus dat, maar het draait inderdaad wel om die commitment. Wat voor commitment heb je om de beste te willen zijn?
Ja, en in die positie. Want ik denk wat je nu vertelt is ook wel heel interessant. Kijk, jij hebt nog steeds wel die mindset, maar ook het gezin.
Ja, zeker.
Dus even standaard de zondag is niet meer een optie voor jou. Maar jij weet wel wat jij door de week moet klaar gaan zetten of gaan doen.
Ja.
Om te zorgen dat de mensen die wel dat middel gebruiken, dus die extra tijd gebruiken, om die te laten excelleren.
Ja.
En daar komt ook weer wat anders bij kijken. Ik zie ook hier kunnen we weer een prachtige voetbalvergelijking mee maken. Kijk, de toptalenten zijn vaak ook. Nou, zitten net iets jonger in hun carrière, maar er loopt er altijd eentje van 35 rond.
Ja.
Die zorgt dat die gasten precies hetgene krijgen of doen wat nodig is om voor hun het verschil te maken.
Ja, het zijn vaak de captains van het team ook. Exact, weet je? Die worden ook aangewezen van, oké, jullie hebben een beetje de klappen van de zweep meegemaakt. Een soort van, jullie weten waar jullie moeten rennen in de wedstrijd.
Ja.
Dat is heel belangrijk, weet je. Dat de juiste dat organisatie wordt gedekt met de juiste talent op de juiste plekken.
Precies.
En wat je zegt, een stukje mensen die misschien al de DNA dragen. Mensen die bepaalde ervaring al hebben meegemaakt binnen het bedrijf. En die echt inderdaad die jonge honden kunnen aansturen om betere versie te worden, inderdaad.
Ja, precies. En hierbij is dus, ik denk, een hele mooie vergelijking ook. Ja, die 35-jarige voetballer, die moet je juist niet 8 keer per week laten trainen. Want dan raakt hij geblesseerd.
Ja. Mijn rug gaat kapot, hoor, zo. Nee, ik heb het dus 1 keer geprobeerd nog. Toen ging ik een nachtje doorhalen na je kom opvegen. Ik was niet meer functioneel na... ik ben sowieso niet meer functioneel na 11 uur. Zo van, dan kan je me opvegen. Maar ja, dat is wel echt een heel groot verschil van toen. Ik kon toen een nacht doorhalen. Ik heb 1 keer 2 nachten doorgehaald. Gewoon omdat ik het leuk vond. Maar gewoon... Ik was gewoon geobsedeerd door het werk. Een soort van, oké, ik wil mooiere dingen maken, zeg maar.
Ja.
Dat kan ik nu niet meer.
Nee.
Maar ik weet wel een soort van wat... Ik ken dat hele spectrum van commitment, weet je?
En dit is denk ik ook... dat is mijn interpretatie in ieder geval. In een winnaarscultuur heb je mensen nodig die de ruimte hebben om die extra tijd erin te zetten. Maar je hebt ook die mensen nodig die weten de klappen van de zweep.
Zeker.
En hoe je... bij bepaalde zaken kan komen.
Zeker.
En die daar, dat is een delicate samenstelling, denk ik. En ook daarvan zou in mijn ogen, mocht je als agency echt aan de slag willen met die winnaarsmentaliteit. Heb je dat wel? Heb je dat als team? Kijk, er zijn ook genoeg agencies die hebben een hele grote groep van mensen tussen de 30 en de 40, die allemaal precies in die oude fase zitten. Ja, moet je dit dan op deze manier willen? Dan zou ik al zeggen, ja, volgens mij heb je niet de juiste
samenstelling.
En eigenlijk komt dan weer die vraag, heb ik een team?
Ja,
100%. En dan heeft dat niks met hun karakter of de inzet die ze willen. Dat heeft gewoon letterlijk met hun leven op dat moment te maken.
Klopt.
En dat soort dingen worden vaak vergeten. En ik zie ook heel veel mensen struggelen in die fase. Dus die eerst waren ze, nou ja, ik heb er genoeg gezien. Ik heb wel eens gezegd, de ideale agency medewerker, en dit vind ik niet meer hoor, maar de ideale agency medewerker is die gozer of die dame van 28 die vrijgezel is. Want die komt met die keiharde commitment en die nachten doorhalen en die trekt echt hun leven zit heel erg erin. De combinatie
van die persoon en soort van iemand die zegt van, hey, luister, je moet hier hard rennen en hier mag je even rusten.
Juist.
Zeg maar, het is die dynamiek waarbij het nog gezond blijft.
Precies.
Waardoor het duurzaam blijft. Hè? Ja. Ik bedoel, je kan inderdaad in één jaar geen nacht meer door, of alle nachten doorhalen. Maar dat is niet duurzaam.
Nee.
Zeg maar, weet je? Dus dat is een hele goede die je daar aanstipt. Het is een best of both worlds.
Juist. Ja, ja en alleen dan kan je naar die grote prestaties toewerken. En ook weer een vertaling naar, er is nog nooit een voetbalteam wereldkampioen geworden met allemaal gastjes van 22, 23. Nou, dat gaat niet, zeg maar. Dus ja, dat werkt denk ik hier ook in. En dat is ook gewoon iets belangrijks van, zijn we daar? Hebben we dat?
Ja.
En je ziet wel eens, dus als we het over jonge talenten hebben, dan denk ik ook een beetje over die start-up 5 waar jij het over had. Is dat er dan in één keer een hele mooie wedstrijd wordt gespeeld, waardoor je die wint met een prachtgoal of zo, waardoor je in één keer in die spotlight staat.
Ja, maar wij leven
die jongen ontstaat.
Ja, maar wij leven daarvan op, hè. Op het moment wanneer ik nieuw talent het bedrijf zie binnenkomen met dat vuur van let's go. Oh, daar ga ik heel hard op. Een soort van dat is echt tof om te zien.
Ja.
En want nieuw talent, dat heb je gewoon nodig. Het is zo essentieel voor een bedrijf om nieuw talent binnen te halen. Zeker nu. Het is zo goed mogelijk met helemaal de tools die er beschikbaar zijn, om de huidige orde, zeg maar, compleet soort van te disrupten met jong talent, zeg maar.
Ja.
Dus ik ga wel goed op mensen die heel graag willen. En dat is vaak nieuw talent.
Ja.
Die willen heel graag.
Heel hongerig eigenlijk.
Ja, die zijn heel hongerig. Ja, precies, en die zijn heel nieuwsgierig. En die willen hun smaak uitbreiden. Weet je, soort van, ik wil zoveel mogelijk proeven.
Ja.
Dat is soort van een mooi ingrediënt naar een soort van beter werk.
Ja,
nieuw werk, innovatie, et cetera.
Ja, dan hebben we ook die bewijsdrang een beetje.
Ja, 100%.
Dat is ook lekker. 100%,
ja.
Ergens, want ik begrijp het ook heel goed, als jij 16 keer al een bepaalde award hebt gewonnen en je doet voor de 17e keer mee, dat gewoon niet, dat doet iets met je.
Ja.
Van, ja, dat is niet meer. Dus jij begon ook niet over de zesde award na die keer die ene die je won. Nee, je begon over die ene die je won. Daar zat die hongerigheid in.
De allereerste was zo'n belangrijk moment.
Ja.
En dat ook een belangrijk moment, omdat het een bevestiging is van het kan.
Ja.
Weet je? Zo van, holy hell man, het kan gewoon. We zijn op dat punt gekomen dat het nu kan.
Ja,
dat is heel mooi. En helemaal mooi als je het hebt uitgesproken. Weet je, van tevoren. Dus wat je zegt, we gaan deze award winnen. Dat is soort van, en als je hem dan wint, fantastisch. Ja.
Dubbel zo waard dan. Hey, en met Monks heb je heel veel stijgende lijn gehad. Ook wat mindere periodes.
Ja.
Wat ontstaat er dan in zo'n winnaarscultuur?
Dat gaat een klap krijgen. Kijk, winnaarscultuur is een cocktail van heel veel ingrediënten. Ik bedoel, je moet de juiste projecten hebben, de juiste vibes omheen, de juiste talenten, et cetera. Kijk, op het moment wanneer je in een neerwaartse spiraal zit, waarbij je reorganiseert, mensen weg moeten gaan, de budgetten niet meer krijgt, dat gaat 100% effect hebben op je performance. Weet je?
Ja.
Je moet het nog steeds zien als een soort voetbalteam, waarbij je gewoon minder budgetten is om misschien te trainen of de juiste talenten binnen te halen, of mensen gaan weg naar andere clubs of whatever. Ja, wij krijgen daar ook mee te maken. Weet je? En dat is iets wat ervoor zorgt dat er veel onrust is. Maar ook daarin, daar kun je ook weer je rust vinden. Oké, maar wat is onze nieuwe baseline? Wat is onze nieuwe visie daarop, zeg maar? En daar dat moet je bespreekbaar maken. En je moet iedereen weer kunnen alignen. Dus als een voetbalcoach moet je letterlijk weer alle koppen bij elkaar steken. En soort van, hey, we weten dat het nu wat moeilijker gaat, et cetera. Maar we willen nog steeds dit zijn, weet je? Wat hebben we hiervoor nodig, weet je? Dus dat is... iets wat constant is. Weet je, ja. je constante performance moet je leveren. Maar nogmaals, er is hier ook een commitment vanuit het bedrijf. Een constante soort van alignment op waar staan we en wat hebben we nu nodig. Ja. Weet je, dus dat blijft. Die conversatie blijft.
Ja, precies. En als je gaat kijken naar in die periode dat het even wat minder ging, welk ingrediënt was hetgene wat eigenlijk het meest is gaan ontbreken? Is dat die hongerigheid? Of is dat die juiste combinatie van talent en ervaring?
Ja, kijk, als je puur kijkt naar waarom zou je niet meer willen kunnen, of waarom zou je niet meer performen, kunnen dat een paar bepaalde factoren zijn. Weet je, is het angst? Is het soort van, hoe noem je dat, twijfel? Of twijfel of ik mijn baan nog behoud. Of twijfel over waar de industrie naartoe gaat. Of twijfel of we nog wel de projecten binnenkrijgen, et cetera, weet je. Dat soort gedachten, ze toxifyen de mind, weet je. Dat zijn dingen waardoor je niet meer als topsporter kunt performen. Weet je? Ja. Dus dat is heel menselijk. Dat is heel menselijk. En dat moet je gewoon kunnen omarmen. Dat ook gebeurt. Ja. Soms heb je gewoon off days. Maar soms heb je ook off days in de industrie. Weet je? En we hebben hem nu, zitten we er met z'n allen in. Een soort van, oké, maar wat is dit? Disruptie. Maar dit is ook opportunity. Weet je? Er zijn ook weer kansen. Dus hoe ga je dit aan? Hoe ga je deze tijd aan? Weet je? Zie je kansen of zie je een soort van, oh, alleen maar negativiteit? Weet je? Dus gaat weer terug naar mindset. Het gaat weer terug naar van hoe kun je met z'n allen iedereen op één lijn krijgen. Maar daar heb je als leider of als manager of als directeur van een bedrijf heb je daar heel veel over te zeggen. Weet je? Hoe ga je dat weer vanuit bovenaf door laten druppelen de organisatie in? Ja. Ben jij iemand die angst zaait en alleen maar paniek loopt te roepen en het moet harder, het moet sneller, het moet whatever. Ja, dan ga je ook angst creëren. Weet je? Ja. Doe je het vanuit, hey, wij gaan winnen. Wij zijn winnaars. Wat we doen, doen we doordat we het willen. Dat is een hele andere insteek. Zeg maar. Ja, dus...
Ja. Ja, en zou je dan dus ook zeggen dat het bij veel mensen die de performance moeten leveren eigenlijk al beïnvloed zijn door de leiding? En ze daardoor niet meer het zelfvertrouwen hebben om die performance
te leveren? Ik denk het wel. Kijk, op het moment wanneer mijn leiding er niet in gelooft, ja, dan wordt het voor mij wel heel moeilijk om dat weer te verkondigen, zeg maar. Ja. En het gebeurt, hè. Het gebeurt dat bovenin misschien niet helemaal gelooft, maar dan die laag eronder er wel in gelooft en dat we het dan nog wel voor elkaar krijgen. Maar het wordt steeds moeilijker op het moment wanneer het helemaal bovenin, als het daar anders wordt gesproken, weet je, en als je daar niet in gelooft. Dus die visie moet heel erg duidelijk worden uitgesproken en je moet er echt in geloven. Weet je moet wel echt soort van erachter staan. Als je er niet achter staat, ja, waarom zou je het dan nog doen? Want dan is alles nep, weet je. Dus ik ben heel erg van intentioneel soort van een beslissing maken en met z'n allen erachter staan en dan ervoor gaan, weet je.
Ja. Eigenlijk weer dat intrinsieke vuur moet weer ergens 100%. Overal gevonden worden. Ja. En dan pas kan je weer gaan naar die prestaties van weleer. En dan zal je ook weer voelen, oh ja, daar horen bepaalde opofferingen bij. En misschien heb ik die niet helemaal geleverd.
Wat jij daar zegt is 100%, het is intrinsiek. De motivatie moet intrinsiek zijn. Dus als leider moet je ervoor zorgen dat je ze intrinsiek kunt triggeren. Ja. Er moet iets in hun zijn of in het team zijn waardoor zij het ook willen. En bij ons, ik weet met het team van ons, was dat gewoon het winnen en het erkend worden als artist of als bedrijf, als zo, jullie maken echt mooi werk, weet je? Van soort van een letterlijke bevestiging krijgen van, oh, wat ik nu maak, dat's out there. En dat heeft gewoon, dat wordt erkend door andere artists. Dat wordt erkend door de vakgenoten. Dat wordt erkend door de industrie, zeg maar. En dat was voor ons heel belangrijk, omdat je kan wel zeggen, ja, het boeit me niet, whatever. Maar het is toch best wel belangrijk hoe het werk wordt perceived, zeg maar, weet je? Je weet wanneer het mooi werk is. En soms heb je werk dat je zegt, ja, dit heeft geen award nodig. Ik weet gewoon dat het goed is. Maar het is heel erg lekker als dat wel wordt gewaardeerd door, nogmaals, door je vakgenoten, door je conculega's, door iedereen. Ja. En dat het onmisbaar is. Mensen kunnen er niet meer omheen.
Ja, ja zeker. Dus eigenlijk, en dan, als ik het goed zeg jij, bij Monks zijn we op zoek naar artists.
Ja.
met een topsportmentaliteit.
Ja, 100%.
En op dit moment ook met een bizarre hoeveelheid nieuwsgierigheid.
Ja, 100%. En ik denk dat nieuwsgierigheid soort van top of the bill is, zeg maar. Je moet nieuwsgierig blijven. Ten alle tijden, ja. Weet je. Ten alle tijden moet je nieuwsgierig van aard zijn. Want dan ga je je smaak definiëren en soort van opbouwen. En dat is het enige wat je nodig hebt. Je moet nieuwsgierig blijven.
Ja, precies. Ja. En want we hebben nu 3 items eigenlijk genoemd. Ja. Hoe test jij een beetje als jij of nieuwe mensen hebt... Ja. Of bij iemand onder de loep begint te nemen van... ja, is dit hem wel? Waar kijk je naar? Wat zijn de belangrijke items?
Ja, goede vraag. Ik denk in je gesprek kun je sowieso al een klein beetje zien... wat een beetje plan van aanpak is van iemand. Creatief gezien of hoe ze dat doen. Dus je kan voorbeeld situaties schetsen. Je kunt naar het werk kijken. Weet je, als je naar het werk kijkt en je ziet daar verrassende zaken, dan word je er automatisch nieuwsgierig van. Zo van, je hebt hier even anders over nagedacht, weet je. En ik denk dat stukje, wij noemen het nu intern be the zebra amongst horses. Dat is echt een soort van statement nu binnen onze organisatie. Daar zijn we echt naar op zoek. En je kunt alleen maar een zebra zijn door heel nieuwsgierig te zijn, want je moet anders denken dan andere mensen, zeg maar. Dus je moet constant soort van op een andere manier naar het werk kijken, naar de industrie, naar jezelf. Dus in een gesprek zou je het kunnen zien in het werk dat ze laten zien. En uiteindelijk kun je dat gewoon merken door hoe ze uiteindelijk in een team werken. Zeg maar vooraf zou je dat preppen via gesprek.
Ja, precies. En je kijkt dan ook naar bijvoorbeeld die opofferingen die ze eromheen maken. Ja. En hoe bewaak je? Want kijk, de nieuwsgierigheid is super belangrijk. Ja. Maar bij nieuwsgierigheid komt ook een stukje innovatie of proberen.
Ja.
En soms mislukt ook iets. Of dat je denkt, je hebt echt totaal iets anders gedaan. Maar het is gewoon... niet goed.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Want het is wel...
Ja, heel goede vraag. Ik denk, de vraag is, ben je zelf reflectief genoeg? Dus als je iets maakt en je doet het verkeerd, of ik zeg verkeerd, het is een gekke...
Komt niet uit wat nodig is.
Ja. Maar, dan moet je nagaan wat het is. Waar ben je naar op zoek? Ja. Waarom heb je iets gedaan? Dus je moet een breakdown geven en een hele goede zelfreflectie hebben om te zien wat dat is.
Ja.
Want als je het 10 keer op die manier doet en je doet het nog steeds hetzelfde, dan leer je er iets niet van, weet je. Maar als jij het is echt niet erg om dingen uit te proberen en die failen. Maar dan moet je vragen, waarop heb je gefaald? Weet je, wat is dat, zeg maar? En dat kun je gewoon uitpakken. Dat kun je gewoon telkens een soort van een breakdown van geven. Dus wat doe je daarmee? Weet je, hoe ga je met verlies om? Hoe ga je met tegenslagen om? Ben je resilient, weet je? Ben je iemand die makkelijk om kan gaan met tegenslagen, zeg maar?
Ja, precies.
Dus ben je curious? Ben je nieuwsgierig aangelegd? Maar ben je ook iemand die niet weet van ophouden?
Ja,
toch?
Zeker. Hey, en zeg je juist doordat jullie die ingrediënten misschien weer een beetje hergedefinieerd hebben binnen jullie organisatie, met nog steeds wel diezelfde, wij willen gewoon het beste leveren.
Ja.
Het beste voor de grootste merken met de allerbeste mensen samen ook.
Ja.
Heb je het gevoel, dat is weer helemaal terug en Monks gaat weer de wereld rulen?
Nou, ik merk wel dat nu helemaal met deze reset, wat er nu aan gang is. Want het is letterlijk een reset op de manier waarop we het werk doen. De manier waarop we het werk verkopen. Ons hele commerciële model is soort van helemaal geherdefinieerd. Het geeft wel een fresh breath of air nu. Dat het weer even opnieuw mag of zoiets. Weet je? Dus je hebt weer nieuwe ervaringen. Ik kijk naar technologieën die we tot 5 jaar geleden op een hele andere manier deden. En soort van, holy hell, kan het nu op deze manier? Dat is exciting, weet je. Maar nogmaals, dat is hoe ik er naar kijk. Ik kijk er naar met soort van, dit is leuk, weet je. Dit is bijzonder, hoe we het nu doen. En dat is, ik denk dat belangrijk is. En dat is nu gaande. Ik vind het tof om dat weer te zien, weet je. Dat is een hele een opleving in hoe we het werk doen, zeg maar.
Ja, dus, precies. Ja. Oké, vet. En ik zou misschien die lessen die je daaromheen hebt willen meenemen in... Ik weet dat er op dit moment best wel veel bureaus zijn die ook door moeilijke periodes zijn gegaan. Die krimp hebben meegemaakt, bijvoorbeeld.
Ja.
Wat zou je willen meegeven aan de leiders van die bureaus die eigenlijk op dat punt staan van... ja, we hebben nu heel veel krimp, hoe gaan we weer naar boven?
Ja. Kijk naar wie jullie zijn in deze op dit nieuwe landschap. Want wat er daadwerkelijk is gebeurd is... we hebben een aardbeving gehad. En onze hele landschap is veranderd. En je moet daarin weer je eigen identiteit vaststellen. Wie ben jij? Hoe ga jij door? Weet je, het is eigenlijk gewoon een herpositionering van je bedrijf. Wie ben jij? Daar ga je kijken wie je bent. En daar ga je volledig op inzetten. Dus dan ga je zeggen, oké, maar wie heb ik hiervoor nodig? Wat is het team wat ik daarvoor nodig heb? Hoe gaan we het werk doen? En heel erg kritisch kijken naar jezelf, weet je? Wat hebben we ervoor nodig, weet je? Ja. Weer terug naar, welk team heb je hiervoor nodig? En dat is daadwerkelijk wat we... Wij hebben afstand gedaan van toptalent die niet meer deze nieuwe visie zagen. Dat is oké.
Ja.
Maar wij gaan in deze kant op. En als jij je niet identificeert met deze visie, dan scheiden onze wegen daar, zeg maar.
Ja.
En dat is letterlijk gebeurd afgelopen jaar. Wat niet erg is, weet je. Want het klinkt heel erg desastreus en soort van einde van de wereld. Maar het is heel erg gezond als een bedrijf dat doet. Die gaat gewoon kijken. Dit is een nieuwe landschap. Exact. Dit is wie we zijn. Dit hebben we hiervoor nodig. Deze kant gaan we op. En dan is het aan jullie, de mensen die binnen dat bedrijf werken, de vraag, kun je jezelf hierin zien? Weet je, ben jij degene? Want je moet committen. Je moet committen aan de visie. En als je niet kon committen, dan is het heel duidelijk. Dan is het einde daar voor jou binnen dat bedrijf. Er zullen honderden andere bedrijven zijn die nog steeds jouw visie delen. En waar jij wel commitment aan kunt leveren. Maar als jij een nieuwe visie inslaat of een nieuwe richting opgaat, dan moet je mensen zoeken die diezelfde visie delen. Want je bent een team. En je moet mensen vinden die dezelfde uitgangspunten hebben, zeg maar. Dus ja, advies aan deze bedrijven, aan deze mensen, is zorg dat je het juiste team hebt. En zorg dat ze aligned zijn met jouw visie en met je goals. Zeg maar. Ja.
Eigenlijk wat je zegt, stap 1 is, bekijk het landschap waar je nu staat, want het is veranderd.
Ja.
Wees daar heel kritisch en duidelijk in. Ja. Zoek een nieuwe visie en jouw positie daarin. En zorg dat iedereen meegaat erin en wie je niet mee kan krijgen, afscheid nemen.
Zeker.
En eventueel nieuwe mensen die daarin wel mee willen voor een nieuwe vibe. En dan, wat ik er heel erg uit jouw verhaal nog heb, is zoeken weer die startup vibe. Want dat werkt contagious, dat zorgt ervoor dat iedereen weer dat gevoel heeft. En dat dan automatisch dat extra stukje commitment komt.
Ja.
Iedereen ook weer automatisch elkaar durft aan te spreken.
100%.
Hey, volgens mij gaat dit helemaal aan niet zo lekker.
Ja.
En dat als je dat weer hebt, dan gaan we er ook allemaal weer heen komen.
Ja.
Alright. Hey Pierre, thanks man voor je toffe inzichten.
Ja, dankjewel.
En voor de luisteraar, tot de volgende.